Goedemorgen. Ik heb mijn Bijbel meegenomen om iets uit te lezen. En ik hoop dat u ook uw Bijbel bij u hebt. Tegenwoordig doen we dat op de app, hè, toch? Zo, zo'n appje. Het gaat ook heel snel, moet ik zeggen. Maar ik heb nog een oude Bijbel hier. Het is een Bijbel van het begin van mijn bekering. Valt ook aan alle kanten uit elkaar. Maar er staan nog steeds de krachtige woorden van Jezus in. Ik ga met u lezen uit Filippenzen, hoofdstuk 4. Filippenzen, hoofdstuk 4. Vers 4 tot en met 7. Filippenzen hoofdstuk 4, vanaf vers 4 tot en met 7. Verblijd u in de Here ten alle tijde. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Het belangrijkste waar ik het deze morgen over zou willen hebben, dat is dat in vers 5 staat, de Here is nabij. Dat is een belangrijk gegeven voor ons allemaal. Het was 11 december, was het 50 jaar geleden dat ik tot geloof ben gekomen. Dat ik mijn leven gaf aan Jezus. Geen gewoon leven, maar een leven van 50 jaar. Ik zou bijna zeggen een Psalm 23 leven. Een leven met hoge bergen en een leven met diepe dalen. 50 jaar lang. Maar de Heer heeft in al die tijd, heeft Hij mij vastgehouden. Wij denken altijd dat wij Hem vasthouden, maar dat is een illusie. Dat is echt een illusie en iedere kerk is daar weer anders over. Maar wij denken altijd dat wij Jezus vasthouden, maar zet dat maar van je af. Jezus houdt ons vast. Want wij hebben de tijden dat we het moeilijk hebben en dat we aan het strijden en knokken zijn. We zien de mensen uit de tijd dat ik tot geloof kwam van 50 jaar geleden, kwamen daar honderden, duizenden mensen tot bekering. En we hebben ze weg zien vallen. Wij zijn gebleven. En de laatste tijd moet ik wel eens denken, wij zijn zo'n beetje de oudste zoon bij God, weet u wel. Die vader die uitkeek naar de verloren zoon. En wij zijn dan die oudste zoon, weet u wel, die altijd bij de vader is. Maar uiteindelijk ook er moeite mee heeft dat als mensen plotseling tot bekering komen, zij ook alles krijgen van de Heer. Een nieuw kleed, een feest, alles kan en alles is mogelijk. En wij die al zo lang in die kerk zitten, wij die al zo lang ons best doen om naar Jezus te volgen, wij zijn vaak teleurgesteld. En we zien het vaak ook niet meer zitten. Wij moeten onszelf ook oppompen om naar de samenkomst te gaan. En je ziet het nu na de coronatijd dat heel veel mensen moeite hebben om weer terug naar die kerk toe te gaan. Weer terug naar die gemeenschap met elkaar. 50 jaar. Dat is een mensenleven, zou ik zeggen. Ik weet niet hoe lang u al tot geloof bent gekomen. Misschien ook al 50 jaar. Wie van u zit er rond de 50? 50 jaar dat u Jezus kent? Wie? Zijn er toch een paar? Of net niet? Of net niet? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Hij is bij mij. Want het is niet altijd op de berg. Ik heb opwekking meegemaakt. Ik heb deel gehad aan opwekking. En dan zie je mensen tot geloof komen. Dan zie je mensen tot bekering komen. Dan zie je mensen genezen. Dan zie je dat mensen bevrijd worden van boze geesten. Dat is de berg. Dan zijn we helemaal in de halleluja-sfeer en dan kan er ook niets om ons heen, kan er meer fout gaan. Want dat is het beste gevoel wat je kan hebben. Maar in die tijden dat we in het diepe dal zijn, als het niet loopt, als dingen fout gaan in ons leven, ook dingen waar we geen vat op hebben, waar we niets aan kunnen doen. Als die dingen gebeuren in ons leven, dan kan daar wel eens die enorme waarom-vraag komen van waarom overkomt mij dat nou? En dat is het dal van diepe duisternis. Het dal, en dan is hij is erbij, hij is nabij. 11 december 1971, dat was voor mij een hele memorabele dag. Dat is inmiddels is dat natuurlijk al een tijdje geleden. En ik ben ook niet zo van het terugzien, want ik vind vooral belangrijk hoe het nu op dit moment met me gaat. Hoe mijn liefde voor Jezus gegroeid is. En zoals een oude vriend aan mij vroeg van ja Jaap, die Jezus van jou, hoe is het nou met die Jezus van jou? En toen zei ik, beter als ooit tevoren. Want die Jezus die is gegroeid in mijn leven, die heeft mij door de diepe dalen heeft hij mij altijd vastgehouden. En hij heeft er altijd voor gezorgd dat hij daar is. En dat ik altijd bij hem terecht kan. 11 december 1971, een memorabele dag. De dag dat ik Jezus aannam. Gewoon Jezus aannemen. En u kent mijn verhaal zo langzamerhand wel na 20 jaar. Oude hippie, tot Jezus komen. In de Van Dijkstraat hier in de Schilderswijk. Terechtkomen bij een man die ik nog niet eens kon verstaan. Het was een Drent. Hij sprak Drents. Hij was hier te werk gesteld omdat hij dienst had geweigerd. En hij was in Den Haag geplaatst. En hij was gaan wonen in een oud baptistenkerkje in de Van Dijkstraat. Ze hebben het afgebroken helaas. En ik kwam daar binnen met mijn vrienden en we hadden een uitnodiging gekregen om daar te komen. Via Johan Maasbach hadden wij een uitnodiging. Een van die vrienden van mij die had daar contacten. En ik was meegegaan. Ik had daar helemaal geen zin in. Ik zag er helemaal niet naar uit, maar ik ben gegaan. En dan begon deze Drent, deze Ron Munstra, die begon op een gegeven moment, zei hij tegen ons van nou jongens, als jullie het niet erg vinden, dan zou ik heel graag, ik heb toevallig een Bijbel, ik zou heel graag een stukje met jullie uit de Bijbel willen voorlezen. En we drukten onze peuken uit. En we probeerden te luisteren, we dachten wat een rare vent is dat. En hij begon te lezen over de rijke jongeling. En toen die klaar was, hij had dat voorgelezen uit de Bijbel, zoals ik net heb voorgelezen uit Filippenzen, en hij had zijn Bijbel nog niet neergelegd, of het eerste wat hij tegen mij zei van, wil je tot geloof komen? Wil jij die Jezus leren kennen? Zo was dat in die tijd, heel typerend voor die tijd, de jaren 70. Moet je nu eens proberen, dat ik u nu voorlees. Uit Filippenzen hoofdstuk 4 en dat ik er stond naar u toe komt en zeg tegen u, wilt u Jezus aannemen? Dat is wel heel erg direct, vindt u niet? Zou je niet eerst even gewoon vragen van, zou u misschien de Heer Jezus willen leren kennen? Dat was mijn bekering. Heel vreemd, heel raar. En er gebeurde iets, helemaal niet heel spectaculair, maar wat het allerbelangrijkste wat er gebeurde is dat er rust in mijn hart kwam. En dat is waar de mensen naar zoeken, waar we allemaal naar zoeken, rust in ons hart. Vooral als we het moeilijker hebben, als we het allemaal niet meezit, dan is het heel belangrijk dat wij rust in ons hart vinden. Als de dingen tegenzitten, als de wereld niet meer meewerkt, als er oorlog is, als er een pandemie is. Als we geen vat meer op de zaak hebben, dan hebben wij juist die rust nodig. Dan is het zo belangrijk om die rust te bewaren. U bent als kerk gewoon doorgegaan in de coronatijd. Ik weet het, dat is fantastisch. Daar is natuurlijk heel veel kritiek op geweest. Altijd, hè? Er komt altijd kritiek. Hè? Als wij in de rust blijven en gewoon de Heer laten werken, dan is er ook altijd kritiek. Maar de rust bewaren in je hart. En dat kan je niet zelf verzinnen. Dat kan je ook niet zelf opwekken. Je kan niet tegen jezelf zeggen, wees nou eens rustig. Maar het is wel zo dat Jezus zegt, kom tot mij. Gij die vermoeid en belast zijt. En ik ga je vrede en rust geven. Het was een hele bijzondere tijd. 50 jaar geleden. Er was een opwekking over de gehele wereld. Over de hele wereld. De Jesus Movement. Vooral onder jongeren, jonge mensen. Laatst ontmoette ik nog iemand uit Amerika. Matthew Ward. Misschien wie kent Matthew Ward nog? Van Second Chapter of Act. En ik ontmoette hem bij Aad Peters, bij Zandverhalen in Ermelo. Matthew Ward is ook door de oog van de naald gekropen. Heeft heel zwaar kanker gehad. Heeft echt op het randje van de dood gelegen. En nu stond hij daar. Hij is geloof ik 1 jaar jonger als ik. Hij stond daar te zingen met diezelfde mooie goddelijke stem die wij ook hoorden bij Second Chapter of Act. Hij heeft Jezus vastgehouden. Jezus heeft hem vastgehouden. En hij heeft de weg gekozen van misschien de moeilijkste kant. De smalle weg. En als iemand nu zingt, als zo iemand na 50 jaar zingt en hij zingt nog steeds over de glorie van God, dan raakt dat mijn hart. Dan word ik emotioneel. Dat vind ik mooi. Dan denk ik bij mijn eigen, dat is toch mooi dat wij door alles wat we hebben meegemaakt, dat we nog steeds van Jezus houden. Een opwekking over de gehele wereld. Wie kan er nou zeggen dat hij deel uitmaakt van een opwekking die over de hele wereld is gegaan? En we hebben op 2 april hebben we een jubileum gehouden met Our Jesus People mensen. En we hebben met elkaar hebben we die dag gevierd dat wij Jezus hebben leren kennen die 50 jaar geleden. En dat we aan de bak zijn gegaan met elkaar. En uit die Jesus People, daar zijn zendelingen uit voortgekomen. Er zijn mensen uit voortgekomen die nog steeds zeer, zeer, zeer actief zijn in het evangelie. Weet u wat ik altijd zeg? En misschien kan u dat beamen, dat is, we hebben daarvan geproefd. We hebben van die opwekking geproefd. Weet u, ik ging 50 jaar geleden ging ik naar België. Ik werd door Jesus People naar België gestuurd. En ik begon in Antwerpen, begon ik met een klein groepje mensen, 7 mensen, gingen we evangeliseren. En de eerste week dat we daar werkten in Antwerpen kwamen er gewoon 60 mensen tot bekering. Moet je nu eens doen. Het was opwekkingstijd. Het was het moment dat de Heilige Geest mensen en vooral jongeren aanraakte in die tijd. En we hebben ervan geproefd. En we hebben eraan geroken. En het is ons overkomen. En Jezus kennen, ik zou bijna zeggen, dat kleeft aan je. Daar raak je nooit meer los van. Als je Jezus eenmaal in je leven hebt ontmoet, dan kom je daar nooit meer los van. Er zijn heel veel mensen die proberen bij Jezus weg te lopen. Maar uiteindelijk is het Jezus die ze vasthoudt. En het kleeft aan je. Ervaart u dat ook zo? Dat het aan je kleeft. Jezus kleeft aan je. Als ik hier zit, dan kleeft het aan me dat ik in een Pinkstergemeente ben. Dat vind ik fantastisch. Want dat maak je tegenwoordig niet meer mee. Tegenwoordig is het allemaal zo voor iedereen wat. Als we allemaal maar aan ons trekken komen. Als we allemaal maar te horen krijgen dat God van ons houdt en dat hij heel veel van ons houdt, dan is het allemaal wel goed. Je zou bijna zeggen, tegenwoordig geloven we met z'n allen alleen nog maar in 1 Korinthe 13. In de liefde. Alles moet bedekt worden door de liefde. Als er nou maar liefde is, dan is het goed. Dan kunnen we als kerk functioneren. Maar ik word blij van die oude liederen. Ik word ook blij van oudere Johan de Heer liederen. Ik word ook blij van glorieklokken. Want dat is ook in het begin van mijn bekering waren dat de liederen die gezongen werden. Er bestond nog helemaal niet zo'n bundel als opwekking. Ik geloof dat ze een klein bundeltje hadden met 25 nummers erin. Dat was er in die tijd. En we maakten zelf nummers, we schreven zelf nummers, we zongen zelf nummers. En we lieten ons hart spreken. En we lieten Jezus in ons werken, zodat dat tot uiting kwam naar de wereld. En er kwamen mensen tot geloof. En er kwamen mensen... Hoe vaak ik mensen tegenkom. Die dan ineens voor je staan en dan zeggen van... Ja, jij hebt mij nog gedoopt. Ik zou het echt niet weten. We hebben zoveel mensen gedoopt. In het zwembad... De Mauritskade, in de regentest toen die er nog was. In zee, in meertjes, in badkuipen. Allemaal onderdompeling, in de naam van Jezus. Het kleeft aan je. Je kan er niet van loskomen. Als je Jezus eenmaal hebt leren kennen, dan kan je er nooit meer van loskomen. En dan komen ze tegen, mijn oude vrienden, ook van 50 jaar geleden, die samen met ons op straat hebben gezongen. En ze doen er nu voor het oog helemaal niets meer aan. En laatst stuurde ik aan een vriend van mij, die alleen maar in de muziek zit tegenwoordig. Hij is alleen nog maar met muziek bezig. En met Pasen stuurde ik hem de Eastern Song van Second Chapter, over Pasen. Over de opstanding van Jezus. En toen zei hij... Dat lied vind ik nog steeds een heel mooi lied. En dan zeg ik maar niks. En dan denk ik bij mijn eigen, kom nou maar lekker terug bij Jezus. Hij is nog steeds bezig jou te triggeren, om jou te helpen, om jou er doorheen te slepen. Om je tot het einde te brengen, het einde van ons bestaan. Want we komen allemaal een keer aan het einde van ons bestaan. We gaan steeds meer mensen missen. We gaan steeds meer mensen uit ons midden gaan we missen. Kent u Jezus? Kent u Jezus? Ja? Kent u Jezus? Of bent u een christen? Bent u uzelf christen gaan noemen? Of bent u een onderdeel van Morgenstond de Cypruskerk? Maar dat vraag ik niet. Ik vraag aan u, kent u Jezus? Het is heel confronterend als ik dat zeg. Ik besef dat, want iemand zei dat ook tegen mij. Een tijdje terug. Ken je Jezus? En toen zei hij erachteraan... Heb je net zoals Maria Magdalena de voeten van Jezus gekust? Heb je dat wel eens gedaan? Heb je wel eens op je knieën gelegen en de voeten van Jezus gekust? Zijn voeten gezalfd met olie? Zoals Maria Magdalena, een verderfelijke vrouw die eigenlijk gestenigd had moeten worden. Volgens de wet. Maar eigenlijk de liefste werd voor Jezus. Ze snapten het wel. Ze kwam uit een barleven, ze had een vreselijk leven gehad en ze kwam tot Jezus. En ze werd bevrijd en ze kwam tot Jezus. En ze leerde Jezus kennen als de Zoon van God. Niet alleen maar als de rabbi, niet alleen maar als degene die fantastisch mooie dingen zei. Maar ze leerde Jezus kennen als de Zoon van God, de Verlosser van hemel en aarde. En ze kuste zijn voeten. Bent u wel eens in die situatie geweest dat u de voeten van Jezus kuste? Soms denk ik bij mezelf, wat heeft 50 jaar gebracht? Als ik depressief ben of als ik een beetje down ben, als ik een beetje het gewoon niet ziet. Maar Jezus is er altijd. Hij is er altijd en hij zal er altijd zijn tot in alle eeuwigheid. Want wij hebben eeuwig leven ontvangen, dus wij zitten in een eeuwig leven. We zitten nu al in het eeuwige leven. U zit nu al hier op de bank in werkelijkheid, in realiteit, in de Cypruskerk. Hier in Den Haag, maar u bent al in dat eeuwige leven inmiddels. U bent al terechtgekomen in dat leven wat we voor eeuwig zullen leven. Maar nu zijn we nog een onderdeel van deze wereld. En nu hebben we nog te maken dat deze wereld in barendsnood is. En nu hebben we er nog mee te maken dat er oorlog is en dat er pandemie is en dat er mensen doodgaan. En dat de waarom-vraag heel erg groot is in deze wereld. Hoe moeilijk moet het zijn voor die mensen die Jezus niet kennen? De realiteit is gewoon dat we 6 maanden verder zijn. We zijn al 6 maanden onderweg. We zijn een nieuw begin begonnen in januari. En we hadden weer nieuwe mogelijkheden. We hebben nieuwe uitdaging. En met de focus op Jezus. Zoals je de twee Maria's had. Weet u dat nog? Maria en Martha. Als wij het over Martha hebben, denken we altijd van, nou, die heeft het niet goed gedaan hoor. Maria heeft het goed gedaan, want Maria die was voor Jezus. Maar Martha heeft het niet goed gedaan. Weet je wie Martha is? Dat zijn al die vrijwilligers. Al die mensen die zich gigantisch inzetten voor de kerk. Die alles doen voor die kerk, hun hele leven lang, maar uiteindelijk teleurgesteld raakten. Waarom? Omdat ze het nooit voor Jezus deden, maar voor de kerk. Ik kom zoveel mensen tegen die teleurgesteld zijn in de kerk. Teleurgesteld in het instituut. Toen de Jesus People de Prinsengracht verkochten, kregen ze 1 miljoen gulden daarvoor. Weet u hoe hard mensen daar gewerkt hebben om daar een normaal gebouw van te maken waar je in kon wonen met 50 mensen. En waar je een samenkomstzaal had. En die mensen hebben getegeld en ze hebben behangen en ze hebben het dak gerepareerd en ze hebben de gevel geschilderd. En ze hebben zich helemaal, zo op z'n Haags gezegd, uit de naad gewerkt. En toen werd dat gebouw verkocht en toen waren ze heel erg teleurgesteld. Want daar hadden zij aan gewerkt. Daar hadden zij al hun tijd ingestoken. Alles wat ik doe, dat doe ik voor Jezus. Als je het niet voor Jezus doet, ja, dan ligt de teleurstelling al op de hoek. Ik zie het bij mij in de kerk, zie ik mensen verdwijnen omdat ze teleurgesteld zijn. Want het gaat niet zoals zij het willen. Het gaat nooit zoals jij het wil. Het is ook niet helemaal niet aan vragen of het zo moet zoals jij dat wil. De focus op Jezus. Want Jezus willen we volgen. We willen niet de meerderheid volgen. We willen niet de meerderheid in het kwade volgen zoals God al zei tegen de Israëlieten. Maar wij willen de meerderheid niet volgen in het kwade, maar wij willen apart zijn. En u bent, mag ik het zeggen tegen u, u bent een minderheid. Als christen ben je tegenwoordig een minderheid. U hoort er eigenlijk niet meer bij. Het kost moeite om te vertellen dat u een christen bent. Ik ging gisteren naar bij onze plaatselijke kerk in Delfgauw. Ging ik even naar de, hoe heet dat, zo'n rommelmarkt. Hè, daar worden dingen verkocht voor de kerk. Nou, hartstikke leuk. En toen kwam ik iemand tegen die daar ook was. En toen zei ik, hey Gina, Gina heet ze. Hey Gina. Ik zeg, hoor je ook bij deze kerk? Nou ja, hoor bij deze kerk. Ik heb altijd in deze kerk gezeten. Ik zeg, wat doe je hier dan nu? Ja, we doen de rommelmarkt. Want ja, ik doe altijd de rommelmarkt. Ik doe al 25 jaar de rommelmarkt. Ik zeg, maar kom je nog in de kerk? Zondag. Nee, dat hebben we losgelaten. We gaan op zondag doen we nu andere dingen. Misschien gaat ze wel tennissen. Of misschien gaat ze wel fietsen. Of misschien gaat ze wel hardlopen. Of misschien gaan ze brunchen. In de loop van de ochtend. Maar in de kerk. Als je in de kerk komt, dan ben je echt een paria. U bent de minderheid. U bent de minderheid. Wij zijn de minderheid in Nederland. Mensen hebben het vol over christendom, maar het is ver te zoeken. Maar als we in het buitenland zijn en we bezoeken een kerk, dan gaan we wel een kaarsje branden. Dat doen we allemaal. Of we nou geloven of niet. Want dan ineens komt toch dat gevoel, maar dat is het gevoel van onze jeugd. Dat heeft niets te maken met geloven in God, maar dat heeft te maken met onze nostalgie. Zoals Jan Slachter heel duidelijk zegt, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen over Jan. Jan is natuurlijk een goede vriend van mij, maar hij was vroeger gereformeerd. En kan hij maar niet loslaten. Het kleeft aan hem. Je hebt al heel veel mensen die in Pinksteren zitten en die in de evangelische wereld zitten. Bij ons ook in de kerk. Dat zijn allemaal evangelische christenen, noemen ze zich. Maar het zijn eigenlijk gewoon hele traditionele mensen. Mensen die door hun ouders naar de kerk zijn gekomen, als kind gedoopt zijn. Misschien hebben ze nog belijdenis gedaan om te bevestigen dat ze gedoopt zijn. Wie dienen we nou? Dienen we nou de kerk of dienen we nou Jezus? De focus op Jezus. Lieve mensen, als ik u uit mag nodigen samen met Paulus, onze grote leermeester onder andere toch, dan wil ik u vragen, hou alsjeblieft je focus op Jezus. Je raakt nooit teleurgesteld. Nooit. Komt altijd goed. Want Jezus laat ons niet zakken. Hij laat ons niet in de steek. Want hij is er altijd. Overwinnen samen met hem. Ook in je nood. Ook als je door een diep dal gaat. Psalm 84. Voortgaan van kracht tot kracht. Van overwinning tot overwinning. Ons in hem verblijden, zoals we net gelezen hebben in de Filippenzen. Verblijd u ten alle tijden. Wederom zal ik u zeggen, verblijd u. Ik roep u op om samen met Paulus en samen met uw broeders en zusters hier in de kerk, om u te verblijden in Jezus. Om u te verblijden in het Koninkrijk van God. Om u te verblijden in alles wat nog komen gaat. We hebben er net over gezongen. Gelukkig zingen jullie erover. We hebben verwachting. Want wat gaat komen is allemaal veel mooier als wat we hier allemaal meemaken. Ik word helemaal blij in de bergen. Ik word helemaal blij als ik een prachtige mooie Miritarine zie. Je wordt hartstikke gelukkig als je naar Curaçao gaat. Lekker duiken, doen, leuk, hartstikke leuk allemaal. Wees in geen ding bezorgd, maar hoe doe je dat in deze tijd? Met corona en met Oekraïne en met alles wat nog op de loer ligt. Het geluk lacht ons niet eenmaal altijd toe. Altijd maar blij zijn en bijna is... Nou, altijd maar blij zijn. Nou, ik ben een keer naar een samenkomst gegaan en daar... En dat had ik gehoord, daar was ik voor uitgenodigd. En daar gingen ze, daar waren ze allemaal zo ongelooflijk blij. Dat toen ik naar huis ging na een uurtje, ik doodmoe was. Ik was doodmoe van het blij zijn. Alles was blij, alles was vrolijk, alles was goed. We zagen alles heel zonnig. En ik denk ook dat dat goed is om zo naar het leven te kijken, maar... De realiteit is natuurlijk helemaal niet zo. Weet u, het geheim zit hem in een heel klein zinnetje. Wat we gelezen hebben in hoofdstuk 4, vers 5. De Heere is nabij. De Heere is nabij. Hij is in onze situatie. Hij is nabij. Hij is erbij. Ik hoor dat heel vaak bij mij in de gemeente. Af en toe krijg ik daar helemaal kromme tenen van. Hij is daarbij, hij is overal bij. Ja, natuurlijk is hij overal bij. Het is toch logisch dat hij overal bij is? Maar ergens moeten we dingen een plaats kunnen geven. Hè? Ik bedoel, als we het moeilijk hebben, dan moeten we kunnen zeggen, ja, oh ja, maar hij is erbij. Dan is het goed. Dan is het helemaal niet ineens goed. Het is pas goed als je er rust over hebt. Als het ingedaald is in je hart en als de liefde van Jezus je vol maakt en je de rust ontvangt van het koninkrijk. Dan is het goed. Dan kan niets ons overkomen. De Bijbel heeft het vaak over de nabijheid van God en dat vind ik mooi. Want als we het over de nabijheid van God hebben, dan moet ik altijd denken aan het paradijs. Adam en Eva, zij waren in de nabijheid van God. Dus zij liepen in die tuin met elkaar. We hebben daar helemaal geen verbeelding bij. Ik heb hele grote verbeelding, maar daar heb ik nou even nooit verbeelding over. Maar ze waren in die tuin en alles was goed en alles was mooi en alles was prima. En dat is eigenlijk wat wij ook allemaal willen. Daar was alles perfect in die tuin. God had alleen gezegd, je mag van die ene boom niet eten, want als je van die ene boom eet, dan gaat het fout. Nou, dat is nou typisch menselijk. Wat willen we dan? We willen van die boom eten. Want wij geven Adam en Eva allemaal de schuld, maar wij willen dat ook. Want als je iets niet mag, dan willen we het juist. Als iets zonde is, dan worden we juist getriggerd om die zonde te gaan doen. Zo zitten mensen in elkaar. Het paradijs. Adam en Eva waren in de nabijheid van God. En toen ging het fout. U weet het verhaal. Het ging fout. En ze werden de tuin uitgestuurd. Wegwezen. En wat gingen ze? Uit de nabijheid van God. Ze waren niet meer in de nabijheid van God. Ze waren uit de nabijheid van God. Waren ze weggestuurd. Weg uit de nabijheid. En dan belooft God al bij het begin dat het helemaal fout gaat. Belooft hij al dat de Messias gaat komen. Dat de Verlosser gaat komen. Dat de Zoon van God gaat komen die alles gaat herstellen. En wat gebeurt er dan? Dan wordt Jezus geboren en dan gaat hij prediken en dan gaat hij aan het kruis. En dan sterft hij voor onze zonde en onze gerechtigheid. En wat doet hij? Hij brengt ons terug in zijn nabijheid. Ik ben nu weer in zijn nabijheid. Hij is weer om mij heen, hij is weer bij mij en door Jezus kan ik bij God komen. Hij is de enige weg tot God. En we zijn weer in zijn nabijheid. Ervaart u dat? Zijn nabijheid. Weet u, we zingen er ook liederen over, hè? De mensen die de zangdienst doen, die zoeken altijd de liedjes uit, hè? Dus de een die doet het met gebed, de ander doet het op zijn gemoed. Fijn, ik ga daar verder niet aankomen, maar dat zijn liedjes dat zijn gedragen liedjes die passen bij een dienst. Net zoals vanmorgen, de liedjes passen bij deze dienst. Die zijn onderdeel van de samenkomst. En zo zingen wij ook altijd over de nabijheid van God, want dat beurt ons op. Als wij zingen over de nabijheid van God, dat hij bij ons is en dat hij met ons is, dan buurt dat ons op. En daarom zingen we er ook over, met elkaar. En dat geeft echt een goed gevoel. Ik kan hebben dat ik in de samenkomst ben en dat de tranen over mijn wangen biggelen, omdat woorden van een liedje mij zo ongelooflijk raken, dat ik mijn huilen, mijn tranen niet meer kan inhouden. Zo intens. Hij is altijd bij ons. En dat is helemaal waar. Jezus heeft gezegd, ik ben met jullie. Ik ben met jullie. Alle dagen tot het einde van deze wereld. En door het werk van de Heilige Geest komt hij ook heel dichtbij. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. Maar hij heeft de Heilige Geest gestuurd. Vorige week hebben we het weer gevierd met elkaar. Dat de geest werd uitgestort op alle vlees. En dan zegt Johannes, die zegt daarover, en als hij komt zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat doet de Heilige Geest. De Geest van de waarheid die ons de weg zal wijzen tot de volle waarheid. En hij zal ons de toekomst verkondigen. Nou, dat is al een reden genoeg om invulling te geven aan je leven om Jezus te gaan dienen. Dat er een geest is, de Heilige Geest is, die ons helpt. Die niet alleen een trooster is, maar ons helpt om dit leven hier op aarde door te komen. En dat is niet als we op vakantie zijn, dat is ook niet als we gezellig met al onze kinderen aan één tafel zitten en we een feest hebben met elkaar, want dan is alles koek en ei. Maar dan heb ik het over de momenten als we alleen zijn, daar niet uitkomen, dan ook is hij erbij. Je staat er namelijk nooit alleen voor, hij is er, God is er. En hij is ook nog eens een keer heel dichtbij, hij is hier van binnen. Leren wij dat niet op de zondagsschool? Dat Jezus in je hartje mag komen? Dat is voor ons grote mensen is dat natuurlijk een beetje kinderachtig. Maar dat is natuurlijk wat er gewoon gebeurt. Jezus komt in ons hart. Jezus komt in ons hartje. En hij gaat daar een woning maken. En hij wil daar zijn. Hij is ook een jaloers God, dus hij wil daar ook alleen zijn. Hij wil niet dat al die andere dingen er ook zijn, maar hij wil daar alleen zijn. Maar ja, dat is op zich alweer een andere preek. Het Oude Testament is een heenwijzing naar het Nieuwe, dat de Messias gaat komen. En hij is gekomen en Jezus heeft zich geopenbaard als de Christus, de Verlosser, de Messias. In het Nieuwe Testament zien we dat er een heenwijzing is naar zijn tweede komst. En daar zitten we nu in met elkaar. Dat we nu verwachten dat hij gaat terugkomen. Wat is onze verwachting nou? Lieve broeders en zusters, laten we elkaar troosten. Laten we elkaar aansporen om vooral vol te houden. Want hij komt eraan. Ja, dat zei ik 50 jaar geleden ook. Toen geloofde ik het natuurlijk ook al. En nu ben ik 50 jaar verder en hij is nog steeds niet teruggekomen. Wat lastig. Maar hij is al 2000 jaar niet teruggekomen. En niemand weet wanneer hij terugkomt. Alleen de Vader weet dat, zegt de Bijbel. Maar hij komt eraan. Dat moeten wij prediken, dat moeten wij verkondigen. Dat is onze taak als predikers om te verkondigen dat hij daar aankomt. Jezus komt terug, Maranatha, kom spoedig. Bijna de laatste woorden van Openbaringen. Hij komt eraan. Ja. God is bezig de wereld te redden, lieve mensen. En neemt u van mij aan, dat weet ik nu wel na 50 jaar, dat hij niet stil zit. Wij denken altijd, wat is God nou aan het doen eigenlijk? Hè? We hebben niets anders dan ellende in deze wereld. Wat is die nou eigenlijk allemaal aan het doen? God zit niet stil. God zit niet stil. God is voortdurend aan het werk. Ik zag laatst David Vos op televisie en die had het over de geweldige opwekking die daar is in Afrika. Over de mensen die tot genezing komen, de mensen die bevrijd worden. Waarom niet bij ons? Zijn wij Gods stiefkindertjes of zo? Maar God is wel bezig. Hij is wel aan het werk. Hij is over de hele wereld aan het werk. Grote opwekking in China. Grote opwekkingen in Zuid-Amerika. Overal komen mensen tot Jezus. Overal is er revival. En wij moeten het doen met iemand aanspreken op straat en hopen dat hij misschien een keer komt. Zoals wij in de Schilderswijk met de Marokkaanse vrouwen Haiti's gingen doen om haar te zorgen dat ze naar onze samenkomst kwamen. Maar ze kwamen nooit naar onze samenkomst. Ze kwamen alleen maar thee drinken. God is bezig de wereld te redden. Hij zit niet stil. Een definitieve bevrijding en redding is op handen. Hij komt eraan. En daar zijn natuurlijk allerlei tekenen voor. Ik bedoel, lees gewoon de Bijbel, lees gewoon Matthäus 25, lees gewoon het einde van de evangelieën. Lees gewoon Openbaring en dan weet je gewoon dat hij een keer terug gaat komen. Ja, of we het meemaken, ja, daar heb ik me inmiddels bij neergelegd. Ik zou het leuk vinden om hem nu zo tegemoet te gaan. Ja, dan hoef ik niet eerst te gaan slapen en dan naar hem toe te gaan. Maar het voordeel van dat als je doodgaat, hè, dat is dat je gaat slapen en dat je dan wel bij de trompet als eerste aan de beurt bent. Want zij zullen ons voorgaan. Maar hij komt eraan. Hou er maar rekening mee. En als u het niet redt, nou oké, dan gaat u slapen, maar dan zal u ervaren dat hij eraan komt. Want in een ondeelbaar ogenblik zullen wij hem tegemoet gaan. En zullen we samen met Jezus gaan heersen. Even terug naar die brief van de Filippenzen. Je zou hem ook zo kunnen lezen. Want dat nabijheid, dat is natuurlijk. Je zou ook kunnen zeggen, hier in vers 5 staat. De Heere is nabij. Dat kan je op twee manieren lezen. Je kan het lezen dat de Heer er altijd bij is, of de Heere is nabij. Hij komt eraan. Pak u hem, valt het kwartje? Valt het kwartje? De Heere is nabij. Hij is nabij, hij is nabij, hij komt eraan. Dus je zou het ook anders kunnen lezen, Filippenzen. De Heer komt eraan. Laat daarom de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees daarom altijd verheugd. Laat daarom iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Hij komt eraan. Ja, nu nog eventjes over... Nu nog eventjes over 2022. We moeten het nog even hebben met elkaar. Ja, ik weet, ik ben een half jaar te laat. Maar we moeten het nog heel even hebben over 2022. We zitten er al een half jaar in inmiddels. Dus we hebben de helft van de tijd hebben we of we hebben het... We hebben er niks mee gedaan of we hebben er heel veel mee gedaan. Maar 2022, hè, wat is nou... Ons perspectief in de toekomst. We weten nu dat Jezus gaat terugkomen. Dat geloven we met ons hele hart. Maar wat is nou uw verwachting? Wat is nou uw verwachting als u denkt aan Pinkstergemeente Morgenstond Cypruskerk? Wat is uw gedachte daarover? 2022, u bent nu al een halfjaartje onderweg. En wat is nou uw gedachte daarover? Heb u daar überhaupt over nagedacht? Of dacht u gewoon van, nou ja, die corona die zat me zo en zo al dwars. Dus ik ben al blij dat ik het overleefd heb. Maar wat is nou het perspectief? Wat is nou het perspectief van deze gemeente? Wat is nou het perspectief van deze mooie kerk? Wat is nou het perspectief van ons christenen in deze wereld? Mag ik u een vraag stellen? Heb u ervoor gebeden? Heb u gebeden voor de gemeente dat er weer iets mag gebeuren? Iets van, ja, we bidden natuurlijk altijd voor opwekking, want dat vinden we het mooiste. Maar dat u een voorbeeld bent in deze wijk. Dat u een voorbeeld bent voor uw omgeving. Dat u als een lamp bent die op de tafel staat en niet verborgen kan blijven. Als een licht op een berg die niet verborgen kan blijven. Heb u daarvoor gebeden? Ja, ik weet het, dit is heel confrontatorisch. Ik zeg dat ook tegen mezelf. Hè? Ik bedoel, ik zit ook in een gemeente en ik ben daar onderdeel van. Dus ook daar stel ik mij de vraag, heb ik daar nou voor gebeden dat daar verandering komt? Dat het positief is, dat we verwachting hebben, dat we... Of heb u zich er al bij neergelegd? Kan ook. Dat we ons erbij neer hebben gelegd. Wat is onze verwachting als wij denken aan wat er zich allemaal in de wereld afspeelt? Misschien mag ik u oproepen om vooral eerlijk en vooral open te staan voor wat God kan doen in deze tijd. Nuchter en waakzaam, zoals de Petrusbrief het zegt. Open te staan voor wat u zou kunnen betekenen voor uw omgeving, wat u zou kunnen betekenen voor anderen. Want ja, uiteindelijk komt hij daaraan. En laten we eerlijk zijn, we kennen het verhaal van die dwaze maagden en die wijze maagden. Weet u wel, dat verhaal? Kent u het nog? De een de wijze die hadden nog een beetje olie toen de bruidegom kwam. En de andere die hadden geen olie meer en die werden niet meer toegelaten. Dus het verhaal van die wijze en die dwaze maagden, dat speelt natuurlijk ook een rol in onze tijd. Ik geloof nog steeds in nieuwe ontwikkelingen. Ik geloof nog steeds in nieuwe mogelijkheid. Ik geloof nog steeds in nieuwe uitkomsten, in nieuwe verrassingen. Want God is een verrassend God. Maar ik wil zeker niet meegaan in het voorspellen van wat er wel en niet moet gebeuren en waar we allemaal aan zouden moeten voldoen. Maar één ding is zeker. Dat hij eraan komt. En ik heb geconstateerd dat dat schijnbaar een beetje moeite kost. Ik ben nu 50 jaar bekeerd. Ik had al lang verwacht dat Jezus... Wij hadden echt de verwachting dat Jezus terugkwam toen ik tot bekering kwam. Alles ging zo ongelooflijk. Er kwamen zoveel mensen tot bekeer. Er werden zoveel mensen gedood. Er werden zoveel mensen in de geest gedoopt dat ik bedacht bij mezelf. En nu gaat Jezus ook nog terugkomen. Fantastisch. En dat gaat allemaal binnen één leven gebeuren. Nou, dat kan nog steeds binnen mijn leven gebeuren. Stel je nou toch eens voor dat Jezus terugkomt, lieve mensen. Nu op dit moment. Dat hij hier gewoon de deur binnenloopt. En dat hij hier gaat zitten. En dat u hem misschien helemaal niet herkent. Dat zou toch vreselijk zijn. Dat zou toch vreselijk zijn. Het kost blijkbaar een beetje tijd en moeite. Maar hij komt eraan. En hij is heel dichtbij. Ik zal u zeggen, ik heb de afgelopen half jaar heb ik 4 vrienden van mij weggebracht. Allemaal christenen. Christenbroeders. De jongste was 67, de oudste was 72. Dierbare vrienden. Ze zijn ons voorgegaan. Ze zijn ons voorgegaan. En ik ben nu in een fase gekomen van mijn leven. Ik word dit jaar 69. Ik kom nu in de fase van mijn leven dat we echt geen grote reunieën meer gaan organiseren. Dat we maar gaan blijven terugkijken naar het verleden. Maar dat we elkander alleen nog maar zien op kleine reunieën. Weet u wat dat zijn, kleine reunieën? Begrafenissen. Kleine reunieën. Dan kom je elkaar weer tegen. Omdat we de een naar de ander naar de Heer brengen. Als ze tot heerlijkheid bevorderd zijn. Dan kom je elkaar weer tegen en dan spreek je weer even over het verleden. Maar laat het verleden zijn en laat het heden zijn. En laten we ons uitstrekken naar hetgeen wat God nog voor ons te doen heeft. Wat God voor u nog te doen heeft in deze gemeente. Stel deze vraag, deze eerlijke vraag aan uzelf. Opdat u uzelf niet tekort doet. Want u doet uzelf tekort als u alleen maar zit en wacht totdat hij terugkomt. Amen. Vorige week was ik even in Voorburg. Ik ging even een kopje koffie drinken in de Herenstraat, geloof ik heet wat. En daar staat een oud kerkje. Een heel oud kerkje. En ik ging even naar binnen en daar zag ik op een gegeven moment een mandje met bemoedigingen. Bemoedigingen. En ik zeg tegen die mevrouw die daar de rondleiding van de kerk deed, want het gaat om de historie, het gaat niet om Jezus, hè? Het gaat om de historie. Maar ze hadden toch een mandje met mooie dingen en dat was, die kerk, dat is de oude kerk Voorburg. En ik heb daar een briefje uit het mandje meegenomen. Weet u wat erop stond? Zo toepasselijk. Kijk niet angstig rond, want ik ben je God. Ik maak je sterk, ik help je. Nou, hoe simpel is het toch? Wat een bemoediging.